106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Hallo luisteraars, hartelijk welkom op deze zaterdagmiddag. Het is zo'n zaterdagmiddag precies tussen Hemelvaart en Pinksteren. En het weer, dat is heel apart. Is dat. Dat is, soms hebben we het bloedje heet en dan kunnen ineens de temperaturen zomaar weer ineens dalen. Je weet eigenlijk niet wat er precies aan de gang is. Het is een beetje vreemd. Het is dat altijd kerkelijk gezien altijd tussen Hemelvaart en Pinksteren. Ze noemen het ook wel een beetje een wezenzondag. Dat je zo'n beetje alleen zit. Nou, daar gaan we misschien nog wat over hebben. Maar we hebben in ieder geval een gast hebben wij hier aan tafel zitten. Dat is Tina Geels. Tina Geels, dat is de voorganger van de vrijzinnig hervormde hier in Delft. En ja, die moeten uit hun plek waar ze altijd kerken. Tenminste, een van de plekken waar ze eigenlijk altijd kerken. Want het zijn er twee waar ze kerken. En daar gaan we over praten. En we komen vast nog wel eventjes terug op Hemelvaart of Pinksteren erbij. En we hebben nog wat kerk. We gaan praten met Tina Geels. Hartelijk welkom, Tina.
Dankjewel.
Ja, jij zit hier in de studio, maar jullie moeten als kerkgemeenschap van Vrijzinnig Delft, moeten jullie eigenlijk de deuren sluiten van de Prinsenhof, tenminste het Prinsenhof eigenlijk van de Waalse kerk die bij de Prinsenhof zit, waar jullie altijd kerken.
Ja, en ja.
Je bent er nogal wat verbolgen eigenlijk over, een beetje bozig of verdrietig. Wat is je stemming daarover nu?
Wat is mijn stemming erover? Gelaten eigenlijk. Ja. We zijn al bijna 2 jaar met de gemeente in gesprek hierover. Vanaf het begin, de nieuwe directeur van het Prinsenhof, Janelle Moerman, was nog maar een paar maanden aan het werk. En toen deed zich dit eigenlijk voor. Of we het verwacht hadden, ja. Het is natuurlijk een groot voorrecht geweest dat de Vrijzinnig Delft, Vrijzinnig Hervormde, meer dan 40 jaar gebruik heeft mogen maken van deze unieke plek in Nederland, ja, eigenlijk. Ja. En gedeeld gebruik samen met de Waalse gemeente.
Ja, en de Waalse gemeente is al eerder eigenlijk gestopt hier in Delft.
De Waalse gemeente is in 2014 overgegaan naar Den Haag en daar aan de gemeente toegevoegd. En toen is de Waalse kerk officieel geschonken of teruggegeven eigenlijk aan de burgerlijke gemeente van Delft. En dan mogen we ons toch wel bedenken dat er vanaf 1573 protestantse diensten zijn gehouden in deze unieke kapel.
1573, als ik mij even goed mijn geschiedenisles
meer dan 450 jaar.
Ja, maar dat was Willem van Oranje. Die is in 1584 is die vermoord.
Heel goed, heel goed. In ditzelfde klooster. Nou, dat hoort tot onze core business van de vaderlandse geschiedenis, moeten we eigenlijk zeggen. Maar hij kwam dus heel veel in de Waalse kerk, bezocht daar de diensten die in het Frans dus gehouden werden. Ja. In de periode dat hij zelf dus onderdak had gevonden in het Sint-Agatha-klooster.
Ja. Want hij sprak hij Frans waarschijnlijk?
Ja, zeker. Denk ik, ja, Frans opgevoed. Ja. En hij vond in de Waalse kerk zijn inspiratie, zijn religieuze inspiratie ook. Mm-hmm. Eigenlijk om de basis te leggen voor het hele belangrijke issue ook van onze hele cultuur en van onze Nederlandse democratie, de godsdienstvrijheid. Ja. Dat moeten we toch vooral aan Willem van Oranje denken. En die sfeer voel je eigenlijk ook nog steeds als je in de Waalse kerk bent. Het is op zich een neutrale ruimte. Er hangt niet een kruis. Er hangen geen bijbelteksten aan de muur. Het is eigenlijk een hele open religieuze plek. En daarom paste het ook zo buitengewoon goed bij de vrijzinnige gemeente, bij Vrijzinnig Delft.
Ja, want jullie houden ook niet zoveel allerlei, of van de beelden of alle dingen die in de kerk hangen?
Nou, protestanten houden van ouds niet van beelden en afbeeldingen natuurlijk. Mm-hmm. Maar de vrijzinnigheid heeft ook niet zoveel met hele prominente bijbelteksten. Dus wij leggen de nadruk op ieders eigen zoektocht. En wij willen dat dan ook niet van tevoren voor een ander invullen met bijbelteksten die voor een een belangrijk zijn en voor een ander misschien helemaal niet.
Maar je vertelde het voor, het is eigenlijk is het ook gewoon een cultuurhistorische plek is het eigenlijk, waar iets verankerd ligt van die godsdienstvrijheid, waar Willem van Oranje voor stond en wat eigenlijk het grote cultuurgoed is wat wij in Nederland hebben.
Ja, niet alleen een Hugo de Groot hoort bij Delft, maar dus in deze zin ook Willem van Oranje. Wij zeggen wel eens gekscherend tegen elkaar. Iedereen zou dit misschien wel opnieuw zich moeten realiseren in een inburgeringscursus verplicht voor iedereen. En niet alleen voor onze nieuwe landgenoten, medeburgers. Want dit is echt ons eigen unieke verhaal. En dan dus nu heel specifiek van Delft. Nu het kerkelijk gebruik van de Waalse kerk beëindigd zal gaan worden.
Ja. Want vertel, toen 2 jaar geleden, toen hebben jullie eigenlijk wat plannen gehoord. Maar welke plannen hebben jullie gehoord? Wat was het plan wat er met de Waalse kerk, wat men voor ogen stond? En wie stond dat voor ogen?
In onze eerste gesprekken, dus zeker 1,5 jaar geleden, met de toen nieuwe directie van Prinshof en later ook met de burgemeester, maar zeker dat begin, zou de Waalse kerk echt gaan horen tot expositieruimte. En er waren plannen om daar een specifieke Willem van Oranje zaal van te maken. Ik weet niet in hoeverre dat nu zijn beslag zal gaan krijgen. We hebben natuurlijk een aantal exposities ook mee mogen maken. Ook op de zondagmorgen dat we dan in de Waalse kerk onze diensten hadden. Zoals van onze grote Theo met zijn strandbeesten. Die liepen eigenlijk als het ware door onze diensten heen. En wij zijn daar eigenlijk heel soepel mee omgegaan. We hebben ook heel wat porselein in onze kerkdiensten mogen ontvangen. Daar zijn we eigenlijk ook heel flexibel mee omgegaan. Dus het is eigenlijk
Dus van jullie uit kon er eigenlijk veel en konden jullie ook wel veel met de exposities en dingen wel wat omgaan en
ja,
jullie we daarin voegen.
Ja, en los van de historische religieuze plek is het ook in deze tijd waarin in het seculiere Nederland religie weer mag, moet je haast zeggen, een hele mooie gelegenheid om ook eigenlijk met een museum samen te werken en incidenteel ook voor creatieve oplossingen te kiezen. Zoals dat had gekund als wij in de Waalse kerk hadden kunnen blijven. Ik begrijp aan de andere kant ook het commerciële belang, het grote commerciële belang. En nu de gigantische plannen voor een verbouwing, begrijp ik ook. Maar er komen nu natuurlijk ook protesten uit de buurt en ook van de historische vereniging Delphia Battenvorm of het ook niet een tandje minder had gekund.
Want er zijn nu grote plannen zijn er om het Prinshof grootse allure te geven.
Internationale allure
en dat,
zelfs.
En dan moet het hele plein wat ervoor zit en het oude museum, hoe heet het ook weer, het Indische gedeelte, zeg maar, zou er ook bij betrokken worden. Dat zijn de grote plannen, geloof ik.
Ja, er zijn 3D-schetsen beschikbaar digitaal. En daarop kun je zien dat er een soort glazen vierde halverwege de hoogte van de Waalse kerk ingelegd zou worden. Daar is natuurlijk architectonisch heel goed over nagedacht. Maar daarbij zou de nieuwe ingang moeten komen rechtstreeks met uit aansluiting op de Oude Delft. Dus dat is nu eigenlijk het koor van de kapel tegenover het orgel. En de ingang zit nu onder het poortje door, wat zijn leven dan ook niet zeker is met de nieuwe plannen. En dan ga je natuurlijk rechtsaf de hoek om zo het Prinshof in en de Waalse kerk in. Dus men vindt dat voor de toeristen en de uitstraling die geoptimaliseerd zou kunnen worden ontoereikend. En heeft dus daarin een groot plan tot een hele nieuwe ingang van de Waalse kerk. En daar moet dan natuurlijk voor gebikt worden. En dat vinden wij dan, en wij niet alleen, veel bewoners ook van Delft, eigenlijk een verkrachting van het gebouw als spirituele religieuze ruimte.
Ja. Dus je bezwaar zit erin, natuurlijk die aantasting zeg maar, van dat gebouw. Terwijl voor jullie had er eigenlijk best de mogelijkheden geweest om het, als het de kerkzaal zeg maar zo gebleven was, met alle exposities, om er ergens in te voegen. Maar jij...
Dat was een optie geweest voor onze gemeente. Ook omdat wij wel van nieuwe dingen houden. En het is ook niet het enige gebouw waar we in kerken. We hebben om en om steeds gehad. Dus we als kerk en de andere week in de kapel van Abswoude. En dat blijft vooralsnog bestaan. En daarbij is het ook toch wel aardig om te weten dat Vrijzinnig Hervormde heel lang geleden, de jaren 60, een eigen gebouw verkocht hebben. En er toen al bewust voor gekozen hebben om in te zetten op mensen en niet op stenen. Dus wij hebben al heel lang eigenlijk niet een eigen ruimte, maar dat geldt voor meerdere wijkgemeenten eigenlijk in Delft. Dus het zijn twee dingen. De toekomst van onze eigen gemeente, waar we erg optimistisch over zijn. En daarin ook nieuwe vormen van samenwerking zeker open houden. Mm-hmm. Zeker ook in het oude centrum van Delft.
En ook zijn begonnen al afgelopen jaren met de stichting van wat Stadsklooster heet.
Ja, dat is een nieuw initiatief wat eigenlijk voortgekomen is uit de samenwerking van de grachtengordelkerken, waar toen bij hoorden de oud-katholieken, de doopsgezinden, toen nog ook de remonstranten met de Genestedkerk en de Lutheranen. En nu dan dus ook Kerk aan Noordeinde, de studentengemeente en de Vrijzinnige Hervormde. Dat is een hele mooie ontwikkeling. Dus het gaat om twee dingen. Onze eigen toekomst, waar we dus zeg maar optimistisch over zijn met deze nieuwe vormen van samenwerking. En een tweede is dat er dus een einde komt aan het kerkelijk gebruik van de Waalse kerk. Dus het zijn twee dingen die we moeten onderscheiden.
Nog even dus over dat einde van dat kerkelijk gebruik van die Waalse kerk. Dat houdt op en dat is en hoe zeg maar de ontwikkelingen zijn van de Prinsenhof of de dingen. Dat is, hangt dan nog in de lucht van de politiek en van hoe de stad daarop, stad en buurt daarop reageert. Voor jullie is in ieder geval wel de knoop nou doorgehakt dan.
Ja. Inderdaad, dat is natuurlijk ook een heel proces geweest van mogelijkheden onderzoeken. En wij zullen na een Pinksterdienst die er natuurlijk staat aan te komen, nog één dienst hebben in de Waalse kerk. De laatste dienst zal zijn op 10 juni. En dat is dan ook de laatste keer, zeg maar, dat de Waalse kerk als zodanig door een van de wijkgemeentes, in dit geval Vrijzinnig Hervormde, voor een kerkdienst wordt gebruikt. En dan hebben we 1 juli, verzamelen we nog één keer bij de Waalse kerk. We zullen een afscheidsritueel doen, maken ons los, sluiten de deur en gaan dan te voet naar de Lutherse kerk aan het Noordeinde.
Okay.
En daar gaan we inwonen.
En daar gaan jullie inwonen.
Ja, daar zijn creatieve oplossingen. En,
daar gaan we zo eventjes over verder praten. Ja, laten we eventjes op muziek luisteren. Ja, we zitten nog allemaal een beetje hier een beetje na te praten in de studio. Ook een beetje over nou ja, wat er eigenlijk aan cultuur eigenlijk verdwijnt zo. Hè? Dat je, wat zomaar veranderd wordt als je zo'n verbouwing doet van de Prinsenhof erbij. Hoe gaat dat nou eigenlijk in de gemeente? Waar zit nu de procedure erbij?
Ik heb me laten vertellen, ik woon zelf niet in Delft, maar ik heb me laten vertellen dat de coalitie nog gevormd moet worden. 30 mei moet dat zijn beslag krijgen. En dat de begroting voor dit gigantische miljoenenproject nog goedgekeurd moet worden.
Ja, en dan toch is er zomaar weer eigenlijk een kerk verdwenen. Een kerk van historische waarde, tenminste, verdwenen.
De andere kant is dat natuurlijk de directie van Prinsenhof zegt, ja, in de Waalse kerk zal in de toekomst juist het verhaal van Willem van Oranje, de vrijheid van godsdienst en de hofkapel van de Oranjes prominent getoond worden in een museale functie. Maar ze geven toe, en dat is natuurlijk ook zo, dat er geen plek meer zal zijn voor de beleving van het geloof. En daarmee komt dus een einde aan de kerkelijke functie van meer dan 450 jaar. En dat is toch, daarmee wordt er natuurlijk ook een stukje van je eigen religieuze traditie gesloopt. Ja. Dat is pijnlijk.
Ja, dat is heel pijnlijk, ja. Zeker omdat eigenlijk onze, de grondvader van onze staat, Willem van Oranje, zich daar zo hard voor gemaakt heeft. Goed, we zullen kijken hoe dat gaat. Jullie gaan jullie nemen afscheid met Pinksteren nog een dienst. Dan de 10 juni afscheid en daarna gaan jullie een optocht en dat is dan in juli.
1 juli is dan de eerste dienst in de Lutherse kerk.
Ja.
En daar is het een beetje geven en nemen. Want er zit naast de eigen Lutherse gemeente ook de kerk aan het Noordeinde, de studentengemeente. En voor onze gemeente is daar een hele creatieve keuze in gemaakt door de eerste zondag van de maand op zaterdagavond een dienst te houden. En dat opent weer nieuwe perspectieven voor misschien wel een hele nieuwe doelgroep die zegt, oh, 1 keer in de maand, s'avonds naar een zaterdagavond. We knopen er een gezellig gesprek aan vast over wat zich afspeelt in de samenleving, de issues die op tafel moeten komen. We heffen het glas en zo is dat natuurlijk een hele nieuwe vorm van gemeente zijn die, wie weet, op die zaterdagavond gaat groeien.
Ja.
Op vruchtbare bodem.
Ja, het is weer heel bijzonder. Is dat. Leuk is het om te zien, zeg maar, dat zo'n samenwerking er is tussen Lutheranen, tussen motors, zeg maar, ook een beetje inschikken, samenwerken, dat een gebouw gedeeld wordt. Vind ik in ieder geval mooi om te zien dat soort dingen werkt.
Nou, dat maakt natuurlijk ook weer deel uit van een groter geheel van protestants Delft, waar allerlei verbindingen zijn en ook opnieuw gemaakt worden tussen verschillende wijkgemeentes. Dus daarin komen we eigenlijk allemaal zo stuk voor stuk een beetje van misschien wel een eilandje af. En dat is een hele mooie ontwikkeling, denk ik, ook voor de ecumene van Delft.
Hoe zie jij het precies voor je? Zo'n eerste dienst, je hoopt dat er allerlei creativiteit helemaal loskomt rond zo'n zaterdagavond en is daar zo'n viering. Je hebt er vast al een beetje zit je erover na te denken van, nou, dat, hoe kan dat vorm krijgen?
Nou, een avonddienst, ik denk even aan de Witte Donderdag, waar de meeste kerken een avonddienst hebben met delen van brood en wijn, vind ik al een hele speciale sfeer hebben. Dus ik denk dat dat wat dat betreft mee gaat werken. Aan het eind van de dag een beetje naar binnen, alle indrukken van de dag verwerken. Een plekje geven. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat het die avonddienst een beetje een meditatieve sfeer krijgen. Vooralsnog gaan we uit van een volledige kerkdienst, zeg maar even. Dus niet een avondgebed. Dus we verplaatsen echt de dienst. En dan gaan we kijken hoe dat aanvoelt. En ik denk dat er dan een natuurlijke ontwikkeling komt van wat goed past bij zo'n zaterdagavond. En dan is het voordeel natuurlijk dat je zondagochtend tijd hebt voor het gezin, de kinderen. En ja. Tenzij je dan ook weer graag naar de kerk wil. Dat kan natuurlijk ook.
Ja, alle plussen en minnen zitten erbij van de zaterdagavond. Ja, dat is ook weer de vraag. Soms mensen die de hele avond of dag bezig zijn geweest, hebben ze precies daar zo'n trek in? Ja, je weet nooit helemaal hoe de dingen gaan lopen. Het blijft. Maar ik merk dus bij jullie en de vrijzinnige Delft dat er heel veel creativiteit, zeg maar, zit. En heel veel nagedacht wordt over nieuwe kanten en nieuwe vormen van hoe je kerk kan zijn in deze tijd.
Ja, ook op de rand van de kerk. Dus we kijken ook erg naar buiten. We zijn zijdelings betrokken via de Raad van Kerken bij de Hugo de Grootlezing die we voor 2019 vorm gaan geven. En dan zijn er ook samenwerkingsverbanden denkbaar met Top Delft, met Prinsenkwartier. Dus dat vind ik mooie ontwikkeling.
Nou moeten we eventjes wat dingen uitleggen voor al die luisteraars, wat precies de Hugo de Grootlezing is, Top Delft is en Prinsenkwartier.
Top Delft zit in Prinsenkwartier en heeft daar een hele eigen ontwikkeling van lezingen, debat, stadsdebatten aanbieden. Mm-hmm. Zeg maar in het seculiere circuit. De Hugo de Grootlezing is nu 3 jaar gehouden vanuit de Raad van Kerken. En dat is natuurlijk ook op het breukvlak van kerk en samenleving gestalte geven op een manier die mensen van nu aanspreekt, wat wij in onze eigen geschiedenis mee hebben gekregen, ook vanuit een grootdenker en vrijdenker als Hugo de Groot. Zijn standbeeld staat op de Delft, op de markt.
Ja, ja, precies. Is ook al eens een keer verplaatst trouwens. Misschien wel meerdere keren verplaatst. Maar staat er nog steeds. We praten nog eventjes verder met Tina Geels, voorganger van de Vrijzinnigen in Delft. En jullie zijn dit jaar zijn jullie eigenlijk bezig geweest ook met het vormen van een stadsklooster. En een stadsklooster, dat klinkt heel zwaar, klinkt het zeg maar dat echt één gebouw is. Maar het is eigenlijk een stadsklooster, wil zeggen, een soort met samenwerkingsverband tussen verschillende kleine kerken in Delft. En dat gaat vooral over de gebieden van inspiratie en meditatie. Als ik het goed begreep.
Nou, het is eigenlijk een breed gedragen initiatief. Wat dan eigenlijk voortkomt uit die samenwerking van de kleine grachtengordelkerken in het centrum dus. En we werken, dat hebben we dan zo ontwikkeld in de drieslag van kapel, scholing en herberg. En dan spreken we eigenlijk van donoren. Dus dat zijn dan de klinkt misschien een beetje gek, donoren. De achterliggende bloedgroepen die bloed, inspiratie, zweet en tranen. Nee, die inspiratie geven aan dit initiatief. Dus het is een virtueel klooster, kun je bedenken. Ja. Stadsklooster is een initiatief met dus een aantal plekken. En de Lutherse kerk neemt daarin toch wel een prominente plek in, omdat daar veel gebeurt. Maar ook Voorstraat nummer 60 met het uithangbord van Motiv, studentenpastoraat. Maar ook de Oud-Katholieke Kerk doet mee. En dat wordt bijvoorbeeld zichtbaar in het netwerk van dagelijks gebeds- en of meditatiebijeenkomsten waar we nu aan werken. Maandagavond is er meditatie in de Oud-Katholieke Kerk. Op dinsdagmiddag om 4:00 tot nu toe meditatie door mij in de consistorie van de Waalse Kerk. En zo bouwen we dat verder uit. De Jezuïetenkapel met de Jezuïetenmeditatie op zaterdagochtend in een Stanislaskapel wil meedoen. Synagoge wil mogelijk haar bijdrage leveren.
Dus het breidt zich uit dan?
Ja, het breidt zich uit over het centrum van Delft.
Ja.
En dat is een netwerk aan het worden, wat je ook in andere steden, zoals Haarlem, waar we dan contact mee hebben, zie je zoiets ook groeien. Het is eigenlijk iets heel natuurlijks. Maar het gaat boven de lokale kerken uit, zeg maar.
Ja.
Dus we willen niet specifiek daar, willen we ook niet een pioniersplek worden van de PKN, die landelijk bekend zijn, omdat we dat commitment niet alleen aan de PKN willen geven, maar breder gedragen worden. Dus ook door de Oud-Katholieken, de Jezuïeten en de Lutherse kerk.
En wat zie je? Je ziet in één jaar zeg maar het uitbreiden naar andere plekken, naar waar de synagoge, ook de Stanislaskapel zeg maar mee wil doen. Zie je het ook zeg maar in binnen Delft zeg maar binnen aan deelnemers of aan op andere manieren iets groeien of ontwikkelen?
Nou, het is een. We zijn eigenlijk vorig jaar september van start gegaan. Hebben we in het Kerkblad van Delft kenbaar gemaakt bijvoorbeeld. Een heel proces zelf gegaan als kerngroep, zeg maar. Mm-hmm. En we zijn nu dan toe aan een website die de lucht in gaat. Maar we hebben toch een aardig programma weten neer te zetten. Dus niet alleen in dat stukje kapel, maar ook in het stukje scholing. Ja. Waar we dus vanuit de eigen kring cursussen aanbieden. Bijvoorbeeld geweldloze communicatie, een cursus door Monique Tonen. En Monique Tonen is weer heel nauw verbonden met Bruggebouw Delft. Dus zo haken we in op ook weer andere sociaal-maatschappelijke netwerken. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de andere protestantse kerken in Delft.
Ja, we bouwen allemaal ergens een manier bouwen wat mee. Maar het is mooi om te zien hoe dat zeg maar in elkaar vlecht eigenlijk. En dan komt er een geel. Wat ik merk rond Bruggebouwers Delft, soms het lijkt soms iets te zijn wat vooral gaat over de voor mensen met een groot intellect of zo. Zit er ook een bepaalde manier in voor mensen die op De gewone Jan met de pet en de gewone Ingrid, zeg maar, die ergens mee willen doen? Of vraagt het veel aan?
Nee, het vraagt een open mind, een open houding, zodat creativiteit op kan komen. Zo heeft bijvoorbeeld het Apostolisch Genootschap vorig jaar in begin november een gedachtenisdienst mogelijk gemaakt voor alle vluchtelingen die niet met name gekend zijn.
Ja.
Nou, dat is niet aan een bepaalde groep in Delft gebonden. Dat vind ik een heel mooi, breed gedragen, humanitair, religieus initiatief.
Ja, heb je helemaal gelijk in. Veel succes ermee met het Stadsklooster. Ik hoop dat het die uitbreiding verder zit. Maar we gaan nog eventjes terug naar van jullie, om het een beetje af te ronden. Jullie nemen afscheid op 10 juni. Dan gaan jullie eigenlijk echt uit die Waalse kerk. Wat nemen jullie nou mee en wat laten jullie achter? Misschien heel letterlijk, maar misschien ook heel figuurlijk. Wat nemen jullie mee?
Dat is dus nog één hele dienst, zeg maar, in de Waalse kerk, die om 10 uur begint. En waar we ook een aantal mensen speciaal voor zullen uitnodigen. Natuurlijk de oude gemeenteleden van de vrijzinnig hervormden. Er zijn er een toch nog behoorlijk aantal die vanaf de jaren 70, zeg maar meer dan 40 jaar geleden, de overgang hebben meegemaakt van waar we toen tijdelijk zaten in die politische kapel naar de Waalse kerk. Dus die hebben daar echt een heel stuk, het grootste stuk misschien wel van hun leven, in die Waalse kerk liggen. Met natuurlijk ook als een van de hoogtepunten de kerstnachtdienst. Laagdrempelig. Ja, dat gaat dan natuurlijk ook stoppen. Maar ook heel veel dierbare momenten van huwelijk, van rouw, van verlies, van verbinden, van doop, van avondmaal vieren met elkaar. En ook heel gewoon de stille uren van gebed. En dat laatste misschien nog wel het sterkste. Dat misschien nog wel de sterkste binding is, voorbij alle woorden, de verbinding met de stilte van de Waalse kerk die haar gebeden bewaart en vasthoudt in haar oude muren. Dat zullen we missen en dat zullen we ook meedragen in ons hart naar onze nieuwe plek.
Wat zou je nou willen wensen voor, zeg maar, bij een afscheid, als je nog een soort met afscheidsgroeten doet naar de Waalse kerk? Wat zou je dan wensen?
Wat zouden we? Ik denk dat we, wat mij persoonlijk betreft, dat we het gebouw bedanken. Dat we daar zo lang gebruik van hebben mogen maken. En dat het voor heel veel mensen ook in alle muzikale kwaliteiten die daar gedeeld zijn. Ik denk aan de organisten, speciaal aan Christo Lely, die natuurlijk heel veel het orgel in de Waalse kerk in de diensten heeft bespeeld, maar ook andere organisten van onze gemeente. Ja, hoe dat verder met het orgel moet, dat is dan ook nog een vraag. Maar dat heeft toch altijd die muzikale kwaliteit, een extra dimensie aan onze diensten daar gegeven. En daar zijn we ook heel dankbaar voor dat we dat ook in deze ruimte mochten beleven. En dat voor veel mensen daar een grote religieuze inspiratie van uit is gegaan. Wat we meedragen.
Ja. Nou, het zal best een hele emotionele dienst worden, denk ik. En wel een afscheid. Want nou, al deze dingen die draag je, zeg maar, mee, die neem je ook mee. En je laat het ook ergens, laat je zulke momenten, moet je achterlaten, zeg maar, ook erbij. Maar ik wens dat dat een hele mooie viering gaat worden. Ik wens ook dat jullie een heel goed begin hebben daar met die zaterdagse avondse vieringen in die kerk aan het Noordeinde. En dat het Stadsklooster dat ook zeg maar in het komend jaar meer een netwerk mag bouwen en mag uitbreiden. Dan wens ik je allemaal toe en heel veel plezier voor de komende tijd.
Dank je wel.
Ja, en hartelijk dank voor je komst naar de studio.
Dankjewel, Fred. Ja. Tot ziens.
We gaan eventjes met u kijken wat er verder te doen is in Delft, in de kerken in deze week. En dat is woensdag 16 mei. Dan is er een bijeenkomst getiteld Meer dan genoeg in de Vierhovenkerk. En daar komt chef Stafs komt daar. En die komt praten met mensen. En die probeert een inzet verder te geven voor een duurzaamheid. Nou, daar gaan we. Belangrijk, en veel kerken die zijn er al mee bezig. Worden er al zonnepanelen op kerken gezet. Op die van de Vierhovenkerk staan ze al. Op die van de Hofkerk komen ze te staan. Dus dat is. Kunt u verder mee nadenken op 16 mei. Op de donderdag, de 17e mei, dan is er in diezelfde Vierhovenkerk een studiehuis. En daarin gaat deze presentator Fred van Helden nog eventjes met u langs verschillende fragmenten uit Jezusfilms. Getiteld Jezus op het witte doek. Nou, en die rol van Jezus op dat witte doek, die is heel verschillend. Door verschillende filmers is die heel verschillend ingekleurd. Dus daar gaan we wat over kijken en daar gaan we over praten. En dan is er volgende week zaterdag. Dan is er een jaarlijkse orgelfietstoer onder leiding van Bas de Vrome. En die gaat u brengen langs 3 orgels in het Westland. Nou, lees daar nog eens eventjes het Protestants Kerkblad. En dan komen wij op die. Gaan we al richting Pinksteren gaan we toe. En met Pinksteren is er in de Hofkerk is er de Inspiration. En u kent waarschijnlijk nog wel de Passion uit de landelijk. Waarin het verhaal van Jezus in de laatste uren wordt verteld met popmuziek. En wij dachten, waarom zouden we dat niet kunnen doen met Pinksteren? Dus we hebben het Pinksterverhaal hebben wij geschreven. En daar wordt verteld wordt dat van al die leerlingen die zo verward zijn en daarna ineens zo vol vuur worden. En dat wordt dan afgewisseld met popmuziek door de band Online. En volgende week zaterdag zal Kees Witte hier in de studio zijn. En die zal nog eventjes wat verder daarover vertellen. Nou, en dat is allemaal wat u in deze week kunt meemaken. En dan gaan we nog eventjes met u wat praten over wat Pinksteren en over hemelvaart. We zitten er een beetje tussenin. Tina zit nog naast ons. Tina, wat hebben jullie met hemelvaart gedaan? Hoe kijk jij naar zo'n feest van hemelvaart? Ik vind het altijd een beetje een vreemd feest er tussenin zitten.
De lezing die daarbij hoort, ik zal u niet als wezen achterlaten. Dat vind ik wel een tekst die mij raakt. Dus ik ga veel op andere plekken voor buiten Delft. Dus daar zal ik zeker aandacht besteden aan die bijzondere tekst. Maar op Hemelvaartsdag zelf is het niet gebruikelijk dat wij een dienst hebben.
Nee. Wij hebben hem in de Hofkerk, hebben hem net gehad, tenminste in de Hofkerk niet. We hebben het samen gedaan met de Lutheranen. Deze keer in de Lutherse kerk aan het Noordeinde. En ik vind hemelvaart altijd een beetje een aparte sfeer. Want letterlijk zitten we eraan te denken van Jezus stijgt op. Maar misschien zou je er veel meer beeldend over kunnen denken. Wat het inhoudt dat Jezus eigenlijk opgenomen wordt in de hemel. Dat hij hoort bij God.
De gedachte van de week.
Even de gedachte van de week erbij. En ik heb hier een gedichtje voor u. Als de hemel de aarde kust, is er geen oorlog meer, is de haat afgeleerd. Als ons vertrouwen de hoop kust, leeft er vrede in ons hart, brandt het vuur van liefde in ons. Als de hemel de aarde kust, wordt rijkdom eerlijk verdeeld, krijgt iedereen te eten, krijgt elk kind een gelijke kans. Als de vrede de gerechtigheid kust, is er overal uw liefde zichtbaar. Lopen mensen hand in hand in uw voetsporen. Als de hemel de aarde kust, wordt wie verdriet heeft getroost, wordt wie pijn heeft ondersteund. Als de hemel de aarde kust, bent u weer onder ons, zoals u altijd aanwezig bent. Kijk uit naar de hemel en maak van de aarde een hemel, zodat de aarde de hemel omhelst. En daarmee komen we aan het eind van deze uitzending. We bedanken nogmaals Tina Gils die hier vandaag te gast was. En u kunt deze uitzending nog morgen een keer in de herhaling beluisteren tussen 8 en 9. En wij wensen u vrede en alle goeds.